Hey, vandaag wil ik je meenemen in vergeving. En misschien zeg je van ja, daar heb ik al best wel veel over gelezen, best wel veel over gehoord. Maar vergeving is een levensstijl voor christenen. En ik wil spreken over vergissen is menselijk. En ik weet dat ik hier bij bijna perfecte mensen zit, maar als mens zijn we niet perfect. En als mens maken we fouten. En ik wil je meenemen in vergissen. Vergissingen maken is menselijk, maar vergeven is goddelijk. En weet je, we kunnen allemaal fouten maken. Jij en ik maak fouten. Ik ben iemand, ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven. En ik heb ook veel genade van God ontvangen. En vergeving is heling brengen in gebrokenheid. Vergeving is eigenlijk je het leven van de ander zegenen. En je zegent ook je eigen leven ermee. En misschien heb je het verhaal wel eens gehoord, maar in de stad waar ik vandaan kom, waar ik geboren ben, Gouda, daar woont een vrouw, Els van den Naald. Ik weet niet of ze er nog woont, maar het verhaal heeft in de krant gestaan en ik mag haar verhaal ook vertellen. En Els die heeft wat mij betreft een verhaal wat echt de kern van de boodschap raakt vandaag. En Els is een vrouw en ze heeft een broer en ze komen uit een christelijk gezin. Zijn ouders zijn christenen. En een van haar broers, dat is een beetje haar lievelingsbroer, dat is Fred. En Fred, ze houdt ontzettend veel van Fred. En Fred die is getrouwd en het gaat goed met Fred. En op een gegeven moment ziet ze dat Fred een beetje een andere karakterstructuur krijgt. Hij begint anders te reageren. Fred begint te worstelen met zijn identiteit. En uiteindelijk ook met zijn seksualiteit. En uiteindelijk, Fred besluit om zijn gezin te verlaten, om zijn vrouw te verlaten. En uiteindelijk gaat hij met een man samenwonen, George. En dat is voor de familie, christelijk gezin, laten we eerlijk zijn, dat is best een shock. En dat is best lastig. En Els die worstelt met dat verhaal. En dat is logisch, dat zouden jij en ik waarschijnlijk ook doen. We zouden worstelen met dat verhaal. En Els die, op een gegeven moment is aan het bidden en heeft ze het idee van, ik moet die George spreken. Ik moet hem spreken, ik moet hem aanspreken. Ik moet met hem praten. En ze zit diep in dat verdriet. En op een gegeven moment besluit ze om hem te bezoeken in de gevangenis. En ze belt op en er is een organisatie voor, een stichting voor. En die zorgt ervoor dat ze met elkaar in contact komen. En dan is de dag aangebroken en dan gaat ze de gevangenis in. En dan zit daar een man volkomen gebroken die ze tegenover haar. En hij durft haar niet aan te kijken. En zij spreekt dan de woorden. Ze zegt van, George, ik ben hier gekomen vandaag om je te vergeven. Moet je voorstellen, je broer is vermoord. En ze spreekt de woorden, ik wil je vergeven. Ik ben hier gekomen om je te vergeven. Zeg je? Ik had dat ook niet verteld. Oké. Nou, die broer is vermoord, sorry. Oké. Nou ja, dus hij was gaan samenwonen met die broer. En uiteindelijk was die broer vermoord. En die broer die zat in de gevangenis. Dus ik zag jullie al een beetje zo gek kijken. Dacht van, ik mis een stukje. Ja, inderdaad. Bedankt voor het... Maar dus hij is door een enorme... George die heeft die broer vermoord. En dan spreekt ze vergeving uit. Ze spreekt vergeving uit. En dat komt echt bij hem binnen. En de tranen, hij huilt een uur acht, onafgebroken. En uiteindelijk zegt ze, dat vind ik zo mooi wat ze dan zegt. Ze zegt, door te vergeven kan de liefde en de energie weer stromen. Ik kan er weer zijn voor anderen. En dat raakt voor mij de kern. Door te vergeven kan de liefde en energie weer stromen. En ik denk dat als we kijken naar vergeving, dan zouden wij, jij en ik als christen, als ik het zo even mag zeggen, ik ben hier voor het eerst, dus ik moet nog een klein beetje voorzichtig zijn natuurlijk. Maar dan zou ik zeggen, wij als christenen moeten dat masteren. Als er iets is wat de wereld nodig heeft, de wereld om ons heen, dan zijn dat voorbeelden van goed bijbels christelijk geluid. En ik denk dat als we het vandaag hebben over vergeving, dan spreek ik over vergeving als een levensstijl. En ik denk dat de Bijbel die zegt dat we moeten, jij en ik, we moeten niet gelijkvormig aan de wereld zijn. En hoe doe je dat? Het is echt lastig in deze tijd. Ik heb drie kinderen, drie pubers. Nou ja, de oudste is 21, die zouden officieel geen puber meer moeten zijn. Maar het is een geweldige jongen. Maar ik zie dat de wereld aan hem trekt. En dat zul je ook zien. We leven in een tijd waar alles kan. En iedereen heeft zijn mening. En iedereen die deelt zijn mening. En als je op Facebook ziet. Iedereen bemoeit zich met elkaar. En we mogen alles over elkaar zeggen. En ik geloof dat dat niet handig is. Ik geloof dat de Bijbel zegt, we moeten niet gelijkvormig zijn aan deze wereld. We moeten ook niet zo vreemd zijn dat de wereld ons niet meer begrijpt. De Bijbel zegt dat we zijn niet van de wereld, we leven in de wereld. Jij en ik, we zijn niet van de wereld, maar we leven er wel in. En weet je, als christenen doen we dingen anders. En ik denk heel eerlijk dat je kan als christen, je kan niet christen zijn en niet veranderen. Dat kan niet. Je kan niet christen zijn en blijven roddelen, liegen en gierig zijn. En weet je, christen zijn gaat niet over wat we zeggen. Christen zijn gaat over een waardesysteem. Vergeven is een waarde. En vergeven is een hele belangrijke waarde. En de Bijbel zegt in Lucas 6, vers 37, daar staat oordeel niet, opdat je niet geoordeeld zult worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en je zal losgelaten worden. En dat vind ik zo'n krachtige zin. Laat los en je zal losgelaten worden. Laat los en je zal losgelaten worden. En dat vind ik, weet je, dit roept op om los te laten. En dat stelt natuurlijk gelijk ook de vraag, dat roept de vraag op, waar zit ik dan allemaal nog aan vast? En ik denk dat niet vergeven is, als het ware, de controle zelf in handen houden. De controle over jezelf en de controle over de situatie, maar ook de controle over de ander. En ik denk dat eigenlijk als je dieper kijkt, geestelijk, dan denk ik dat niet vergeven, niet loslaten, dat jezelf en ook anderen in gebondenheid houdt. En dat is iets wat we als christenen niet willen. Dat willen we als christenen niet. Dat willen we sowieso niet. Maar, en ik denk als het niet is losgelaten, dan zou je kunnen zeggen, dan is het contact er misschien niet meer. Dus als je relaties hebt of vriendschappen die wel eens ophouden, maar als er een akelige aanleiding is geweest, dan kun je zeggen, ja, we zien elkaar niet meer. Maar de vraag is het losgelaten? De vraag is het losgelaten? Of is er ergens een kamertje in ons hart? Is er ergens een kamertje in ons leven, in ons, waarin we dat allemaal opslaan? Waarin we al die onverbroken of onuitgewerkte, onvergevingsgezinde dingen, waarin we die opslaan? Waarin we, zeg maar, de contracten die we met andere mensen hebben, niet goed hebben afgelost. En ik denk dat we moeten dat niet in ons meedragen. We moeten dat niet in onszelf toelaten. En ik denk dat als je geen contact meer hebt, zeg maar, als iets niet verbroken is, maar er is geen contact meer, dan blijft het wel ergens, blijft het zitten. En de Bijbel die zegt, laat los. En de vraag is, hebben we het allemaal losgelaten? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een tijd geleden een lijstje gemaakt van mensen die ik vroeger heel nadrukkelijk kende en waar ik mee optrok. En waarvan ik dacht van, hé, die zie ik eigenlijk al een tijd niet meer. Of daar hebben we eigenlijk al een tijd geen contact mee. Of daar heb ik... En ik dacht van, weet je, al die contracten, die vriendschappen, die relaties of die mensen waar je mee optrok, dat zijn een soort contracten. Dat zijn een soort onuitgesproken overeenkomsten. En ik dacht van, is er iets wat ik moet doen om, zeg maar, dat contract helemaal te verbreken, om het los te laten? En ik heb een paar van die mensen gewoon eens gebeld. En zonder uitzondering zeiden ze tegen elkaar van, weet je, zeiden ze van, wat goed dat je dat zegt, want dat goed dat je me even belt, wat goed dat je contact zoekt, want ik vind het fijn om even tegen je te zeggen dat ik dat lastig vond. En ik kon ook zeggen wat ik lastig vond. En weet je, dat was zomaar even een soort van een ingeving, ik maak een lijst. En ik denk dat je kan geen contact meer hebben, maar soms blijft het wel in ons leven spoken. En wat het dan kost, de prijs die we betalen, zeg maar, is het gevolg dat we energie, dat onze energie lekt. Dat we minder vreugdevol zijn. Dat we minder blij kunnen zijn. Omdat we dragen die dingen bij ons. We dragen het. We worden wat zuurder. We worden wat moeilijker in de omgang. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Ik geloof dat de bedoeling is wat God ons gegeven heeft om vreugdevol te zijn. Om vol vreugde te zijn. En ik weet nog dat, heel lang geleden, ik was in mijn tiende tijd, dat mijn vader En misschien, ik heb allemaal wel eens een dingetje gehad met mijn vader. Maar ik heb een tijdje gehad dat ik was vroeg de deur uit. En ik was een beetje een boefje. En ik had een beetje een conflict met mijn vader op een gegeven moment. En ik weet nog dat ik besloot om hem niet meer te zien. Heel boos was ik. En ik zei, ik wil hem niet meer zien. En ik heb gelijk. En als hij vergeving wil, dan moet hij maar naar mij toe komen. Dat ken je waarschijnlijk wel. Weet je, dus laat hij eerst maar eens naar mij toe komen. Dat is eigenlijk de vraag. Hij eerst naar mij. En ik weet nog dat duurde zo een paar weken en een beetje zo 2-3 maanden. En elke dag dacht ik eraan. Elke dag dacht ik eraan. Ik had geen contact meer, maar elke dag kwam dat verhaal. Ja, moest ik toch aan mijn vader. En ik hield van mijn vader. Ik had niet een supergoede band met hem, maar ik... En op een gegeven moment, ik weet nog, ik sta bij de bank. Vroeger moest je geld halen bij de bank. Hè? Nu kun je dat allemaal lekker pinnen. En nu pinnen is tegenwoordig ook al ouderwets. Je kan alles met je telefoon betalen. Maar toen moest je nog geld halen. Ik stond in de rij bij de bank en ik kijk naast me. En daar staat mijn vader, die staat in die andere rij. En ik keek zo en ik keek gelijk de andere kant op. En mijn hart ging tekeer, echt, mijn hart ging tekeer. En ik dacht, ik zeg niks, hij moet naar mij toe komen. Dus ik zeg niks, hij moet maar naar mij toe komen. En ik weet nog, ik was aan de beurt en ik sneakte weg. En ik denk dat hij had mij natuurlijk ook gezien. En ik liep buiten en ik dacht van, hoe kan het zo zijn? Dat mijn eigen vader, dat kan niet de bedoeling zijn. En ik ben toen naar huis gegaan en aangebeld. Mijn moeder deed open en ik zei, ik wil pa spreken. En mijn vader die zat daar en tranen sprongen in zijn ogen, bij mij ook. En uiteindelijk ging het helemaal nergens over. We hadden van iets heel kleins, hadden we iets heel groots gemaakt. En wat we net Els hoorden zeggen, van dat de energie weer kon stromen, dat ervoer ik ook. En waarschijnlijk heb je zelf ook wel eens van die momenten gehad dat je denkt van ja, toen ik het weer goed maakte, of toen het goed kwam, toen ging die energie weer stromen. En een trainer van mij, die zei ooit eens een keer van, die zei, als je geen afscheid hebt genomen, dan ben je niet weggegaan. Als je geen afscheid hebt genomen, dan ben je eigenlijk niet weggegaan. En ik geloof dat dat waar is. Ik denk dat we moeten afscheid nemen waar we niet aan vast moeten blijven zitten. En niet vergeven is het contract wat je met iemand hebt niet opzeggen. Dan blijven we er aan vast zijn. En dat kan zijn, dat kan gaan om ex-geliefden. Laten we eerlijk zijn, het kan gaan om verbroken vriendschappen. En het kan gaan om negatief weggaan bij je werk of bij je baas. Of het kan gaan om buren die bij je buren ruzies mee gehad hebben. Of, maar het kan zijn dat je boos bent weggegaan uit de kerk. En weet je, alleen ik denk dat we hebben allemaal van die dingen. Misschien wel allemaal of misschien niet allemaal. Maar weet je, dit speelt. En ik weet dat er vaak dingen zijn die niet uitgesproken worden. En dat kan zo zijn dat dingen gewoon... Ja, als het ware in je rugzak zijn en die gaan gewicht geven, die gaan meetellen. En een paar jaar geleden dat ik een mailtje kreeg van een jonge vrouw, ik denk dat ze 35 was op dat moment, en ze had vroeger bij ons in de gemeente gezeten. En zij vroeg een gesprek aan. Dus wij zeiden, nou wat leuk. Ze, weet je, dus wij stuurden een berichtje terug. Ja, dan en dan kunnen we. En dus wij zaten klaar, een kopje koffie en een stroopwafeltje erbij. En blijven gauw ernaast. En toen kwam ze binnen helemaal in de stress. En helemaal, en we hadden haar denk ik een jaar of 8, 9 niet gezien of zo. En ze had heel erg opgezien tegen dat gesprek. En we zeiden van, nou ja, weet je wat leuk dat je er bent. En toen zei ze, ja, ik ben ineens weggegaan en ik heb niks van me laten horen. Jullie hebben best wel goed voor me gezorgd. Maar ze zegt, ja, ik kreeg een vriend en ja, hij had helemaal niks met God en nog minder met de kerk. En hij zei dat de kerk niet goed was. En dus ik ben met hem meegegaan. En ze zegt van, ik ben er nog steeds van in de stress. En dus wij zeiden van, wow, weet je, ja. Ja, wat wil je? En toen zei ze, nou, ik heb het gesprek met een psycholoog voorbereid, zei ze. En ja, ik kom eigenlijk vergeving vragen. Dus wij hadden echt zoiets van, nou, weet je, wij voelden helemaal niks negatiefs bij haar. Wij voelden helemaal niks negatiefs, niks kwaads, of er was niks. En omdat we eerlijk gezegd, we waren haar ook vergeten. Er komen natuurlijk veel mensen voorbij in je leven. En we zeiden, lieverd, we vergeven je. En ze begon te huilen. En ze zei, ik heb hier jaren in mijn hoofd mee rondgelopen, mee in mijn maag gezeten. En kun je het voorstellen dat er kunnen soms van die dingen zijn die zoveel lading op ons brengen, die zoveel vreugde weghalen. En zij had een psycholoog nodig om het gesprek voor te bereiden. En ik denk dat als we de tekst van de net... Laat los en je zal losgelaten worden. En weet je, wat ik net zei, ze had niet echt afscheid genomen. En ze was daarmee ook niet echt weggegaan, zeg maar. Dus, en ik realiseer me dat vergeven... Ik doe er niet makkelijk over. Vergeven en loslaten is niet iets simpels. Het is niet iets simpels. Het is niet een soort formule die we uitspreken. Dat is het niet. En ik hoop dat je niet proeft dat ik het zo wil brengen, want zo breng ik het niet. Het is, en ik denk dat een van de meest gebruikte teksten als het om vergeving gaat, dat is 1 Johannes 1 vers 9. En er staat, belijden we onze zonden. Dan is hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dus, weet je, er staat, dat God trouw en rechtvaardig is, dat kunnen we allemaal beamen. Ik denk als ik het tegen jullie zeg, is God trouw en rechtvaardig? Dan zul je zeggen, amen, ja toch? En, nou ja, maar er staat, belijden we onze zonden. Belijden we onze zonden. En ik denk dat deze tekst, heel eerlijk, hè, en ik weet, ik ben hier vandaag voor het eerst, ik denk dat die tekst ook heel vaak verkeerd is uitgelegd. Dat je zo'n beetje half snurkend, half slapend in bed, oh ja, Heer, ik wil u dat vergeven en dat vergeten. En we draaien om en we snurken verder. En weet je, ik denk dat als de Bijbel zegt over belijden, dan zou ik nog één stapje dieper willen gaan. En dat is wat Jacobus zegt. Jacobus 5 vers 16 zegt, beken elkaar uw zonden, staat er. En hier komt hij al ietsje, wordt hij al iets concreter, wordt hij al iets steviger. Er staat, beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. En dan staat er, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En weet je, dat stukje van die tekst, dat hoor ik mezelf ook wel eens zeggen. Weet je, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en het mist zijn uitwerking niet. Maar hier staat iets voor, er staat een zinnetje voor. Er staat, beken elkaar uw zonde. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Dan staat er, dan zul je genezen. Dat vind ik zo mooi dat zelfs genezing is verbonden met het bekennen van zonde. En ik zie het zo, dat is het brengen in de openheid. En ik denk dat is niet iets waar je heel simpel en heel eenvoudig over moet doen. Maar als je, ik denk, wat hier staat, dat is iets dieper dan, zeg maar, als je vlak voordat je naar bed gaat, voordat je omvalt van de slaap, even tegen God zeggen, vergeef me maar. En, oh Heer, vergeef me maar. En dan elke week of een paar keer per week diezelfde zonde of diezelfde fout. Oh Heer, ik heb dat fout gedaan, wilt u me vergeven? Oh Heer, ik heb dat fout gedaan, wilt u me vergeven? En elke keer hetzelfde. Weet je, dat is wat er niet staat. Ik denk dat is hetzelfde als dat iemand, een goede vriend, die pakt 50 euro uit je portemonnee en die zegt van, oh ja, sorry, ja, had ik niet moeten doen. En een week later zegt hij, ja, sorry, ik heb 50 euro uit je portemonnee gepikt, maar ja, sorry, dat had ik niet moeten doen. En een week later, hey, ja, ik heb 50 euro uit je portemonnee. Weet je, zo mogen we niet omgaan, denk ik, met vergeving. Zo mogen we niet omgaan met vergeving. En ik denk dat, weet je, dan maken we vergeving tot iets light, tot iets simpels. En ik denk dat Efeze 4 vers 20 zegt, jij en ik als christenen, wij zijn helemaal anders. En de vraag is, kunnen we dat zeggen? Kunnen we zeggen, wij zijn anders? Vers 20 zegt, hè, gij geheel anders, want jij hebt Christus leren kennen. En ik weet niet hoe het met jou is, met u is, maar ik ben zo blij dat ik Christus heb leren kennen, dat ik God heb leren kennen. Maar dat betekent wel dat we niet meer wereldgelijkwormig zijn, maar dat we in een nieuwe schepping zijn. Jij en ik, we zijn een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping en we kunnen dingen anders doen. We zijn door God gezegend om dingen anders te kunnen doen. We zijn bekrachtigd om, wat ik net zei, het goddelijke in een situatie te brengen. En ik denk dat als we kijken naar de tekst die ik net las, de tekst uit Lucas 19, prachtig verhaal als het gaat over iemand die zo door God geraakt wordt. En dat is het verhaal van Zacchaeus. Moet je voorstellen, Jezus op weg naar Jericho. Jezus op weg naar Jericho. En dan komt hij daar een man tegen, Zacchaeus. We kennen het verhaal wel, maar ik weet niet, ik ben redelijk visueel ingesteld, maar ik zie dat gewoon voor me. Ik zie dat voor me, dat overal waar Jezus kwam, daar kwam een gigantische menigte, die kwam daar. En dat was gewoon omdat Jezus een hele fijne aantrekkingskracht had. Jezus die kwam en Jezus deed wonderen en tekenen. Maar er staat natuurlijk ook het verhaal net gelezen hebbende, dat daar mensen waren die waren zuur. Oh, hij gaat het huis van een zondaar binnen. Maar Jezus die loopt daar langs en eigenlijk goeddoende. En dan komt hij een mannetje tegen. Misschien ken je het verhaal van de zondagsschool. Ach, die lieve kleine Zacchaeus. Nee, maar dat is het niet. Zacchaeus was echt een etter. Was een etterbak. Ik weet niet of ik die taal hier mag zeggen in Houten, maar in Utrecht zeggen we het wel. Maar Zacchaeus was een naar mannetje. Ja, Zacchaeus was iemand, was een moeilijk kereltje. En het staat letterlijk dat hij had mensen dingen afhandig gemaakt, geld afhandig gemaakt. En dan hij is nog wel klein van stuk en dan Jezus in die menigte. Dus hij besluit om in een boom. En het enige wat hij wilde, dat was Jezus zien. Jezus, hij wilde over Jezus horen, of hij had over Jezus gehoord. En hij wilde die Jezus nu wel eens een keer zien. Hij wilde die Jezus nu wel eens een keer zien. En dat deed hij dan heel veilig vanuit een boom. En dan komt Jezus met zijn gevolg. En die kijkt en die zegt, Zacchaeus, hey, ik zie jou. Het eerste wat Jezus, die maakt contact met Zacchaeus. Er staan misschien wel 1000 mensen om hem heen. En Jezus maakt contact met Zacchaeus. En dan zegt Jezus, ik wil vandaag bij jou in je huis zijn. Vind je dat niet bijzonder? Zacchaeus was misschien wel het grootste huftetje van de omgeving. Echt een man die niet positief bekend stond. Een man die negatief bekend stond. En Jezus zegt, ik wil bij jou in je huis zijn. Weet je, dat moet iets gedaan hebben. En wat me zo biologeert eigenlijk, dat is, ik weet niet wat daar gebeurd is, maar daar is een ontmoeting plaatsgevonden. En ik weet zeker dat wat er, kijk, er staat niet in wat er aan die tafel, bij die lunch of wat het ook was, wat daar gebeurd is. Maar wat ik wel weet, dat Jezus niet gezegd heeft van, joh, Zacchaeus, ik ben hier nu en ik krijg voor mij een laatste waarschuwing. Gaan we soms als mensen niet zo om met mensen die fouten maken. En van, een laatste waarschuwing nog 1 keer en dan is het klaar en dan is het fout. Nee, Zacchaeus het leven van Zacchaeus, dit verandert in een ontmoeting met Jezus. Jezus heeft een ontmoeting met Zacchaeus en dan spreekt hij de woorden in vers 8. Dus er is een ontmoeting geweest met Jezus en er is het hart van Zacchaeus verandert compleet op dat moment. En dan staat er, hij was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgepest, vergoed ik het viervoudig, zegt hij. Moet je je voorstellen, ik weet niet wat het met jou doet, met u doet, maar ik vind dit een verhaal van, dit is de kern van de boodschap, de kracht van Jezus. Een ontmoeting met Jezus doet dat. Een ontmoeting met God, een ontmoeting met het goddelijke, een ontmoeting met Jezus, die kan dat. Van iemand die zo gehaat en zo negatief bekend wordt. En er is een lunch geweest, een lunchtijd. En Jezus heeft hem in de ogen gekeken en ik weet niet wat Jezus zei, maar een ontmoeting met Jezus, dat veranderde dat bikkelharde hart van Zacchaeus in een heel zacht, toegankelijk, mooi mens. En wat zegt hij? Hij staat op en hij zegt, hij zegt niet van, ja, als mensen gekwetst zijn, nou ja, dan, ja, als je gekwetst bent, ja, nou, dan vraag ik vergeving. Nee, hij zegt, iedereen die ik iets heb afhandig gemaakt op een illegale manier, ik betaal het viervoudig terug, zegt hij. Ik betaal het viervoudig terug en de helft van mijn bezit, dat geef ik aan de armen. Hier zie je dat een echte ontmoeting met Jezus een hart heel zacht maakt. En het raakt, een ontmoeting met Jezus, dat haalt de hardheid weg. En hij was zo boos altijd, zo negatief en zo hebberig. En hij wordt een van de meest vrijgevige mensen. En hij vergeeft en hij laat los. En dan de reactie van Jezus. Dan de reactie van Jezus. Jezus laat dat niet onbetuigd wat er gebeurd is. De reactie van Jezus die is van vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. En de mensenzoon is gekomen te zoeken en te redden wat verloren is. Wauw. Dit is geweldig. Jezus zegt tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Dus moet je je voorstellen, ze hebben een ontmoeting met elkaar. Het hart van Zacchaeus gaat van steenhard naar zacht. En het gevolg van de reactie op die ontmoeting met Jezus is dat Zacchaeus te horen krijgt van Jezus. Hey, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Het hart van Zacchaeus verandert. En Jezus ziet, die kijkt naar hoe Zacchaeus reageert. En redding ten deel, niet alleen aan hemzelf staat er, maar aan dat huis. Dat betekent aan zijn vrouw en aan zijn kinderen en aan zijn bedrijf misschien wel. Of aan zijn beroep, aan zijn business. Dit raakt. En ik vind het mooi, ze kijken wat daar gebeurt dan. Wat ik net ook zei, dit is niet een goedkope vergeving. Van, oh ja, Heer, wilt u me vergeven? Snurken, nee. Wilt u me vergeven? Nee, dit is. Hier zie je dat de ontmoeting met Jezus. Dat was niet goedkoop voor hem. Want als je zegt van de helft van mijn bezittingen. En iedereen die ik wat afhandig heb gemaakt, betaal ik viervoudig terug. Wauw, dat is nog wel niet wat. Want dat betekende ten eerste reputatieverlies. Hij stond bekend als een harde tollenaar. Als iemand die behoorlijk tekeer ging met innen. En he, dus hij moest door reputatie verliezen. Hij was een bekende. Hij moest door schaamte heen. En dat is wat vergeving vragen soms doet. Dat je door schaamte heen gaat. Wow, ik weet niet hoe ik het moet doen. Een van de indicatoren is altijd, zeg ik, van als je hart begint te kloppen. Als je hart begint te bonken. Of als je voelt dat je een beetje rood wordt. Dan zit je goed. Want er is er iets waar je doorheen moet. En dan geeft hij de helft van zijn vermogen weg. En eigenlijk, weet je, met al die mensen die vier keer teruggaf, waarschijnlijk betekende dit zijn faillissement. Waarschijnlijk betekende dit zijn faillissement. Weet je, als je de helft weggeeft en vier keer terugbetaalt. Dus de boodschap, de ontmoeting met Jezus. Hij had Jezus in de ogen gekeken. Dat mocht hem alles kosten. Dat mocht hem alles kosten. Alles wat hij had, dat legde hij neer. En wat hij terugkreeg, was een zacht hart. Wat hij terugkreeg, dat was een hart wat weer in verbinding kon gaan met mensen. Dat was weer een hart wat weer vol kon doorademen. Dat was een hart wat genezen was. En ik denk een aanraking van God doet dat. En ik gun je dat je ooit wel eens een aanraking van God hebt gehad. Maar wat ik wel weet is dat God je zijn aanraking wil geven. Dat geloof ik. Dat is gebaseerd op het woord van God. En ik denk dat een aanraking van God, dat is wat de wereld nodig heeft. Maar wat is ook, ik denk als ik kijk, dan wie moeten mensen brengen bij die aanraking van God? Dat zijn jij en ik. Dat zijn u en ik. Hebben mensen in de wereld, we kunnen wel eens bidden van Heer, laat hem of haar u ontmoeten. Nee, God zegt, ik wil jou gebruiken om mensen te laten ontmoeten. Dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik, van dat wij met een oprecht, een schoon, mooi hart voor God kunnen komen. En dat we mensen kunnen, dat we een voorbeeld kunnen zijn. En dat we, als er dingen zijn, weet je, die tussen jou en mensen inzitten, dan, weet je, dan kunnen wij iets goddelijks brengen in die situatie. Door niet te zeggen, want dat is wat de wereld zegt, oh, zand erover, zand erover. Nee, wat wij kunnen doen is iets goddelijks brengen, vergeving. We kunnen de spanning, we kunnen de stress, we kunnen de last, kunnen we wegnemen. En ik denk dat ik wil nog één tekst lezen om af te sluiten, om te laten zien dat het niet goedkoop is. En dat staat in Numeri. De laatste tekst is uit Numeri. Numeri 5, vers 6 en 7. Dus dat zegt tegen de Israëlieten, wanneer een man of vrouw ander iets misdaan heeft en daarmee ontrouw is geworden aan de Heere en schuld op zich heeft geladen, moet zo iemand openlijk uitspreken wat hij heeft misdaan. En een volledige schadevergoeding vermeerderd met een vijfde betalen aan degene die hij heeft benadeeld. Weet je, wauw, even heel eerlijk, dit is heftige taal. Maar dit is de wortel, de diepte van vergeving. Vergeving kost iets, maar tegelijkertijd breng je iets goddelijks in een situatie. En weet je, ik heb hele grote veranderingen gezien bij mensen die hun zonde echt hebben beleden. Een vader die tegen zijn kinderen zegt, sorry, ik heb fouten gemaakt. Weet je, dan, die brengt zowel zichzelf als zijn kinderen genezing. Een voorganger die zegt, ik heb fouten gemaakt, sorry. Of een gemeentelid dat zegt van, hey, ik zat ernaast, ik heb geroddeld, vergeef me. Dat doet iets. Een werknemer die zegt, ik heb fouten gemaakt. Een werkgever die zegt, ik ben te hard geweest. Weet je, een collega's die met elkaar niet meer aankijken en waar vergeving gaat stromen, waar liefde weer gaat stromen. Daar gaat energie weer stromen. En ik denk dat Weet je, dat vergeving is je probleem, wat je hebt met iemand anders, overgeven aan een hogere rechter. En dat is wat we moeten doen. Ik denk dat als we afsluiten, vergissen, we maken allemaal fouten. En we hebben allemaal misschien wel deel of minder deel, maar we hebben allemaal wel eens deel aan een probleem of aan een conflict wat er is, wat er gebeurt. Maar vergeving is goddelijk. We kunnen fouten maken, maar vergeving brengen is iets goddelijks. En ik denk dat vergeving, we begonnen met de mooie quote van Els van der Naald, dat de energie weer kon stromen toen ze die man vergeven had, dat is wat ik iedereen toewens. Zullen we onze ogen sluiten? Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer. U bent zo goed, zo groot. Heer, dank u wel, de ontmoeting die Zacchaeus met u had, Heer. De ontmoeting die deze man, deze verharde man, maar die man was kennelijk nog zoekend. En Heer, die ontmoeting die hij met u had, Heer. En dat was een ontmoeting dat het harde hart, dat het zo zacht werd, Heer, dat hij bereid was om alles weg te geven. En om alles goed te maken, om niks meer oneigenlijk voor zichzelf te houden. Ik bid, Vader, vandaag over deze prachtige mooie kerk, Heer, dat we allemaal gewoon verlangen naar die ontmoeting met u. En ik bid, Heer, dat als we hier zo bij elkaar zijn, zei dat net al, waar 2 of 3 vergaderd zijn in uw naam, daar bent u bij. Dan bid ik, Heer, dat u door de rijen heen gaat vandaag. En ik bid, Heer, dat daar waar verharding zit, dat u dat openbaar maakt. Heer, daar waar onvergevingsgezinde dingen zitten, dat u dat openbaar maakt. Heer, daar waar contracten niet goed zijn afgesloten, dat u dat openbaar maakt. Vader, daar waar vriendschappen gebroken zijn, of waar we nog steeds rondlopen met exen die al heel lang weggegaan zijn. Als we nog steeds rondlopen met vriendschappen die, Heer, als we nog dingen dragen uit dat verleden, dan bid ik vandaag, Heer, dat u door uw geest ons leidt om, zoals uw woord het mooi zegt, laat los en je zal losgelaten worden. Vergeef en je zal vergeven worden. Oordeelt niet, Heer. Dan bid ik, Heer, dat we vandaag over deze plek mogen bidden, over deze mooie plek, over deze mooie mensen, Heer, dat u door uw geest brengt in een situatie van helemaal loslaten. Heilige Geest, wilt u dat openbaren op dit moment, in Jezus' naam. Dank u wel. Heilige Geest, wilt u de uithoeken van ons hart raken vandaag, op dit moment. Wilt u dat nu doen? Dank u, Jezus. En als iedereen zijn ogen gesloten houdt, wil ik je eigenlijk vragen. Je hoeft niet naar voren te komen, maar als het jou betreft, als je zegt van ja, eigenlijk heb ik gewoon een aanraking van God nodig. Er zijn situaties in mijn leven waarvan ik weet dat ik ze niet heb losgelaten. Of die ik niet helemaal heb vergeven. En als je het zo zegt, dan loop ik nog wel wat met dingen uit het verleden. Misschien zeg je van ja, ik ben misschien wel wat zuur geworden en wat kritisch. Als er iets is, je hoeft niet naar voren te komen. Iedereen wil ik vragen om zijn ogen ook echt te sluiten. Dan wil ik je vragen om als een teken naar God gewoon heel even je hand op te steken. Dat je zegt, ja Heer, het gaat over mij vandaag. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dankjewel, 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 dankjewel. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ga veel handen omhoog. Ik weet ook dat er nog veel mensen twijfelen. Het is belangrijk om te reageren als iets is in je hart. Dat je even tegen God zegt, ja Heer, het gaat ook over mij. Soms moeten we een daad stellen. Dankjewel, dankjewel. Zoveel handen omhoog gaan. En zo gebruikelijk op zo'n onderwerp als dit. Wil ik een gebed bidden. En wil ik eigenlijk jullie allemaal vragen. Om me na te bidden. Zeg allemaal maar Heer Jezus. Dank u wel voor vandaag. Ik erken. Dat u de God van vergeving bent. Heer Jezus. Vandaag. Vraag ik. Vergeving. Aan u voor al mijn overtredingen en voor al mijn zonden. Vergeef mij. En Heer Jezus, wilt u me helpen om los te laten. Alles wat ik nog bij me draag, waarvoor u aan het kruis bent gegaan, dat laat ik los. Help mij. Vergeef mij. Reinig me. Help me. Heer Jezus, neem mij en zegen mij. Amen. Amen.